mee te lezen. Ik heb iets gekozen uit het boek Haggai, waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. U kunt dat vinden, Oude Testament, een van de laatste Bijbelboeken. Niet iedereen heeft de Bijbel meegenomen, zie ik. Ik vind dat wel belangrijk, zodat ze ook de tekst kunnen volgen. Haggai. Afgelopen woensdag heb ik dat in de Bijbelstudie behandeld. Om een bepaalde reden. We zijn bezig in Gistel met het gebouw. Wat moeten we met het gebouw doen? We moeten nieuwe deuren, nieuwe ramen hebben enzovoort. Het gebouw is echt dringend aan een opknapbeurt nodig. En daarom heb ik dit boek onder andere aangehaald. Vanmorgen wil ik alleen het eerste hoofdstuk met u lezen. Het boek kent twee hoofdstukken. Het één na kleinste Bijbelboek van het Oude Testament. En ik hoop dat het u aanspreekt vanmorgen, dit stukje. Ik ga het eerst voorlezen. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand, kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd of de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis herbouwd worden. En het woord des Heeren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd? Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan. En zo zegt de Heere der Heerscharen: bedenkt wat u wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen: bedenkt wat u wedervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis. Dan zal ik er wel gevallen aan hebben. En dan zal ik verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heeren, der Heerscharen. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen, over het land en over de bergen en over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden waarmede de Heere hun God de profeet Haggai gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. En Haggai, de bode des Heeren, zeide, krachtens de boodschap des Heeren tot het volk: ik ben met u, luidt het woord des Heeren. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Scharen, hun God, op de 24e dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover. Afgelopen week, toen we Bijbelstudie hadden, ben ik begonnen met de vraag: wie is Haggai? Als je dit gedeelte, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, leest, dan krijg je niet veel informatie wie hij was. We weten eigenlijk bijna niets van hem. We weten eigenlijk weinig over hem. Het enige wat er gezegd wordt is dat hij genoemd wordt in vers 13 de bode des Heeren, de boodschapper. Wat mij wel getroffen heeft in zijn boek, in dit hele korte boek van twee hoofdstukken, dat hij in één keer optreedt en aan de mensen vragen durft te stellen, hele persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld in vers 4, is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis een ruïne is, verwoest is? Dat durft hij te stellen. En ook in hoofdstuk 2 durft hij de vraag te stellen: als hij voor de geblakerde, zwart geblakerde tempel staat, en die nu waar ze net mee begonnen zijn, maar waar het stil ligt, dat hij de vraag stelt: wie van jullie die overgebleven zijn en dit huis van vroeger gekend heeft, wat gaat er door jullie heen? Hij raakt iets aan, hij is heel persoonlijk bezig, deze man. En ik krijg de indruk dat hij al heel op leeftijd is, dat hij al een oude, grijze profeet is, die in één keer door God geroepen is. En dat hij door God geroepen is, kunt u in dit hoofdstuk lezen. Maar hij is maar even geroepen. Hij heeft maar kleine vier maanden opgetreden. Hij komt met vier korte boodschappen. In hoofdstuk 1 hebben we zijn langste boodschap gelezen. Langste tussen aanhalingstekens. Ik denk dat ik zo'n 8 versen maar waaruit die boodschap bestaat. Maar hij komt meteen met de deur in huis vallen, als het ware. Heel persoonlijk. Hij legt, zou je kunnen zeggen, de vinger op de wond. En hij spreekt ze aan. Hoofdstuk 1 met vermanende woorden. Is het voor u de tijd? Ben je wel goed bezig? Hij durft hun leven eigenlijk even voor de spiegel te plaatsen. Voor Gods woord te plaatsen. Zo zegt de Heere: dit volk zegt, niet mijn volk zegt, nee, dit volk zegt. Het is ver van God weer afgedwaald in een korte tijd. Hij had ze teruggebracht, nota bene, na 70 jaar. En ze waren blij. We gaan dat straks nog zien. Maar na een hele korte tijd is het verval weer teruggekeerd. En hij roept 5 keer in dit boek op, hoofdstuk 1, 2 keer en hoofdstuk 2, 3 keer, de woorden: bedenkt wat u is wedervaren, denk eens na. Hij komt bij mij over als een lekenprediker. Iemand die, ja, je zou het kunnen zeggen, een soort hulpprediker. In de kerk waar ik vroeger, toen ik nog jong was, in Nederland naartoe ging, kenden we, vertelden mijn ouders, meestal ging ik naar de zondagschool, en later hebben we het kinderwerk gedaan daar, dat die hulpprediker soms nog meer tot de mensen sprak dan de echte dominee, zou je kunnen zeggen. Hij kende de mensen, hij was als het ware van de straat, zou je kunnen zeggen. Hoe komt Haggai over? Bij mij komt hij over als een man met weinig woorden. 14 vers in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 zijn het er 24. Dus in totaal 38. Dus dat heb je gauw gelezen, maar toch, je moet het vaak lezen en wil het tot je doordringen. Zo gaat het toch bij mij. Een man met weinig woorden, ook niet veel daden, maar die het initiatief neemt om dingen aan te kaarten, die het durft te zeggen. Zulke mensen hebben we nodig, denk ik. Als thema voor dit gedeelte heb ik eigenlijk gekozen de zegen van de preek. Hij heeft dus 4 preken gehouden. De 6e maand, de 7e maand en de 9e maand. Je moet maar hoofdstuk 2 maar eens lezen. Het zijn allemaal korte, eerste vooral vermanende. En de tweede, bemoedigende woorden. Wees sterk, ga aan het werk, want de Heer is met u. Als je God gehoor geeft aan zijn stem, als je daarop ingaat en je leven je laat veranderen door hem, dan komt er weer een stukje vreugde in je leven weer terug als christen. En dat is dan de zegen als je ook het vermanende gedeelte van God tot je toelaat. De zegen dus van de prediking. Of terug naar het woord. Also, ik ben... als iemand in een katholiek land gekomen, wat ik niet gekend heb en nog steeds vreemd vind. Maar als u mij vraagt, wat heb jou het meeste getroffen in al die jaren dat je hier hebt mogen werken? Dat bij veel mensen het woord niet centraal staat. En om een beetje radicaal te zijn, ik vind het een prachtige tekst. In Spreuken 28 staat dit vers: wie zijn oor afwendt van het horen van het woord van God, diens gebed zelfs is een gruwel. Mensen bidden wel veel, maar het woord van God wordt niet gebruikt. We laten God niet toe om tot ons te spreken. Wel wij tot hem, maar niet hij tot ons. En daarom de vraag, In hoeverre laten wij nog de stem van God toe in ons leven? En ik vind het zo prachtig dat ondanks het dat wij zo afgedwaald gauw kunnen worden, en ik ook net zo goed, dat God toch zijn stem laat horen. Want als Haggai zijn korte woord op de tempelplein heeft gesproken, waar de tempel in herbouw is, als het ware, de tweede tempel, dan staat er, toen hoorden, in vers 12, Zerubabel en Jozua en al het overblijfsel van het volk, waar hoorden ze naar? Wat staat er? Ze hoorden naar de stem van de Heere. Niet in eerste plaats naar Haggai, maar ze hoorden de stem van de Heere. Hun God. En naar de woorden waarmee de Heere hun God, de profeet Haggai, gezonden had. Dus Haggai was gezonden door de Heer. Als eenvoudige man, misschien was het een oude, een grijze profeet al aan het worden. Omdat hij sprak, wie heeft de eerste tempel gekend? God laat zijn stem weer horen. Dat vernamen ze. Als je naar de stijl kijkt van Haggai, ik weet niet hoe het bij u is overgekomen. Ik weet niet, is er een beetje een glaasje water? Want ik heb het een beetje in de keel. Dankjewel. Ik weet niet hoe u die stijl vindt van dit boek. Maar het is toch vrij makkelijk te verstaan, het eerste hoofdstuk. Oh, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik heb er wel tijd natuurlijk voor moeten nemen om het te verstaan. Maar ik vind hem niet de moeilijkste van alle kleine profeten, 12 profeten. Hij komt dus toch eenvoudig over eigenlijk. Heel kort, geen lange zinnen. Maar wel als een man die het durft te zeggen. Wees sterk. Ga aan het werk, geef het niet op, want God is met je. Verwacht het van hem. En als hij die woorden gezegd heeft, dan nemen mensen dat ter harte, ook de hoge mensen. Ook de vorst, de landvoogd. Hij neemt het, de vorst, hij voelt zich niet te verheven. En ook de hoge priester, Jozua niet. Nee, ze nemen het ter harte, omdat God tot hem spreekt eigenlijk. Ik moest aan twee liederen denken. Ik hou zelf het meeste nog altijd van Johannes de Heer. En ik moest aan dit lied denken. Een paar zinnen lees ik voor. 705. Is uw leven voor anderen ten zegen? Dat is een vraag. Ben ik nog voor een ander tot steun, tot zegen? Zijn wij vol van de liefde van God? Helpt gij mee aan de redding van zondaars? Geloven we daar nog in? Is de dienst van de Heer uw genot? Dat zijn zo'n paar van die eenvoudige vragen. Gaan we nog graag naar de dienst? Verwachten we nog iets van God op de zondagmorgen? Lied 5. Al de weg. Is dat waar? Hè? Vroeg ik me in één keer af. Al de weg Leid mij, mijn heiland. Is dat nou nog zo? Nou, u geeft er maar zelf een antwoord op. Maar ik heb me dezelfde weer. Het zet je weer aan het nadenken. Daarom die woorden die in mij zo aangeraken. Bedenkt, zegt Haggai, wat u wedervaren is. Denk eens na. In de oude vertaling, is een beetje een rare oude vertaling. Zet uw hart erop, zo staat er ongeveer. Zo van, wees daar weer eens mee betrokken. Stel je weer eens voor God. Heel persoonlijk eigenlijk. En zo zie je dat in dit eerste hoofdstuk aan het eind, dat ze allemaal aan het werk gaan. God wekt hun geest op. Dat kan alleen maar God. Hun horen gaat over in gehoor samen. Samen gaven ze gehoor. Maar ook persoonlijk. Ze werden daders van het woord. De ijver, zo staat er ergens in Johannes, de ijver voor mijn huis heeft mij verteerd. Houden we nog van de kerk? Houden we nog van de Heere God van de kerk? Die twee zijn, horen absoluut bij elkaar. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik ga niet meer naar de kerk. Als ik zulke mensen tegenkom, dan word ik van binnen enorm kwaad. Weet u hoe lang die ballingschap geduurd heeft in Babylonië? 70 jaar, dankjewel, ik ben een beetje doof, sorry. 70 jaar. We gaan eens kijken. Jeremia 29, zien we dat. Als u uw Bijbeltje natuurlijk meegenomen hebt, hè? Dat is een mooie tekst. Dus Jeremia had dat verkondigd. Namens God. Want zo zegt de Heer, Jeremia 29, vers 10. Want zo zegt de Heer, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien. Prachtig, hè? En mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Zie je dat God zijn woord nakomt? En dat is dus gebeurd. En waarom werd het dan uitgesproken, dit? De mensen waren weer verachterd. De mensen leefden weer voor meer en meer voor zichzelf. Hoofdstuk 1. Is het voor u de tijd om te lopen en te draven voor je eigen huis? Zegt hij ook in vers 9. Gij draaft ieder voor zijn eigen huis. En mijn huis, dat blijft staan. Er wordt niks aan gedaan. En in hoofdstuk 2. Ik sloeg u, zegt God, ik sloeg u met brandkoren en honingdoden. Ik heb het opgezocht in de Bijbelse encyclopedie. Dat is een soort ziekte eigenlijk in het koren. En al het werk van uw handen met hagel, zegt Heer God. Maar er was bij u geen gedachte aan mij. Niemand dacht bij zichzelf, hoe komt dat toch? En in die... Zo zie je eigenlijk hoe actueel de Bijbel is. Het past eigenlijk ook naar onze tijd toe. Wie spreekt nu nog over God? Wij leven in een godloze tijd eigenlijk. En daar moeten we daar vooruit komen. We moeten wel tijd ervoor nemen. Om God tot ons te laten spreken. En daarom sprak hij hen aan. Jullie zijn laks geworden eigenlijk, zegt hij. Is het dan voor u de tijd om wel voor uw huis te rennen en niet voor mijn huis? Dus de vraag is in hoeverre hebben wij nog ruimte? Is er nog tijd, is er nog plaats voor God in ons leven? Christus zei tot zijn discipelen, toen hij is opgestaan, dat in zijn naam gepredikt moest worden, bekering tot vergeving van zon. Simpel en duidelijk kan het niet. Bekering tot vergeving van zon. Als ik met mensen hier in aanraking kom en ze zeggen dat ze christen zijn, dan vraag ik gewoon, wanneer bent u dan tot geloof gekomen? Wanneer bent u tot Christus gekomen? Vraag het maar hoor. En dan vertel ik over mijn eigen bekering, als het kan. Met andere woorden, neem tijd voor God. Neem veel tijd voor God. En denk aan die woorden die 5 keer voorkomen, dat refrein, bedenk wat u wedervaren is. Denk eens na. Want het dienen van God mocht in die tijd geen offer kosten. Mocht geen inspanning vragen. En dan weet ik wel, nu hadden de mensen misschien het niet zo ruim, hè? Maar er was ook een reden eigenlijk. En ik denk, als je dit gedeelte op je laat doordringen, mensen, het heeft bij mij erg aangesproken, bij mij echt binnengekomen, dan moet je ook andere Bijbelboeken lezen, bijvoorbeeld Ezra en Nehemia. Maar die leefden ook in die tijd. De ene was een priester en wetgeleerde. En Nehemia was de schenker van de koning. Allebei een hoge functie. En toch zie je dat elk mens zo zijn plekje heeft gekregen van God en door God gebruikt is. En er kwam weer een geestelijke opwekking eigenlijk uit voort. En die begint met te knielen eigenlijk. Als je Ezra leest, en dan staat hij op een kleine verhoging, een soort preekstoel denk ik, ik weet niet wat het is. Ik denk dat het was nodig om, zodat hij beter gehoord kon worden. Maar als hij dan staat voor te lezen uit het Oude Testament, en dan nemen ze daar uren de tijd voor, hè, in die 5 of 10 minuutjes, dan staat er dat de mensen knielden. Op een gegeven moment knielden ze. Ze werden geraakt door het woord van God. Daar begint de opwekking, daar begint het revij eigenlijk. Ik ben met beide boeken begonnen, Ezra en Nehemia. Dat moet je niet doen. Je moet boek voor boek lezen, want anders raak je helemaal in de war. Tenminste, dat is mij overkomen een beetje. Dus gewoon boek voor boek gaan lezen. Maar dat was de nood van die tijd en misschien ook voor onze tijd. Te weinig initiatief. Het maar laten liggen. Niet vooruit gaan. Geen inzet, geen offerbereidheid. Of een beetje de zin van, zal het nog wat worden? En ik weet wel, we leven in zware tijden. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar toch zei God tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. In de oude vertaling staat, wees oprecht. Daar gaat het om. Dat je eerlijk bent. Dat je hart niet sluit, maar dat je hart opent voor God. Ook al zijn er zoveel mensen die zich voor de verkondiging afsluiten. En die verhard zijn. enzovoort. En vul het maar in. En daarom, heel simpel gezegd, lees je Bijbel, bid elke dag, ook morgen en overmorgen, de dinsdag, niet alleen maar op de zondag. Zo was deze prediking van Haggai, is een hele korte prediking, die op de man af was, ontdekkend. En de mensen, ze bogen voor het woord van God. En er kwam weer levensvreugde terug. Kijk maar naar, ook naar Psalm 126. Jullie zijn met die serie bezig, hoor ik. En dat zal ook zijn aandacht krijgen. Psalm 126. Toen de Heere de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degene die dromen. Dat hadden we niet verwacht. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. Dat zagen ze. Ja, de Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Dat is waar, zegt de schrijver. Wij waren verheugd. Heere, wend ons lot, keer ons lot. Als beken in het zuiderland, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En is het hier niet zo, dat het hier soms zaaien is met tranen? En toch, eens zullen we met gejuich maaien. Ik hoop dat u dat nog altijd gelooft, dat er nog mensen tot bekering zullen komen. Maar in ieder geval, dat is de uitwerking van het Bijbellezen. En kan is ook de uitwerking, denk ik, van prediking. Het openen van uw woord, zegt Psalm 119, verspreidt licht. Misschien niet direct, maar als je er tijd voor neemt, het verspreidt licht. En niet alleen maar licht, het geeft, hoe staat het erbij, de onverstandigen inzicht. Dat hebben we nodig, allemaal. Om af te sluiten, nemen we tijd voor God. Neem tijd om te knielen, zegt een lied ergens. Neem tijd om. Ja, precies. Die liederen van Johannes de Heer, die zitten er nog in. Goed zo. Maar het kan ook zijn dat het woord schaars wordt in ons leven en dat we bijna niks meer te vertellen hebben. Mogen God ons daarvoor bewaren. En dat we zo weer een nieuwe week ingaan. En niet alleen maar teren op het woord van vandaag, maar dat we elke dag dat woord van God openen en het tot ons laten doordringen. God zegene jullie allemaal. We zijn verbonden met elkaar, wij in Gistel. Maar ik leef vaak, om eerlijk te zijn, nog heel vaak in gedachten met jullie. God zegene jullie. Verder. Dank u wel.